U luistert naar een podcast van NH Gooi in samenwerking met Stichting Hilversum in de Oorlog. De komende afleveringen gaat u luisteren naar persoonlijke verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Ik, Mark van der Kuilen, praat hierover met Robin Gauswaard. Ook hoort u frontverslagen of fragmenten uit dagboeken.
Ik heb zelfs wel een fiets gestolen van een Duitser.
Daarnaast heb ik gesproken met verschillende ooggetuigen. Ook al waren zij pubers in die tijd, ze hebben nog steeds levendige herinneringen. In aflevering 5 gaat u veel meer horen van deze ooggetuigen. Dit komt omdat zij simpelweg meer hebben onthouden van de laatste oorlogsjaren. Door hun leeftijd waren zij zich veel bewuster van wat er gebeurde. Snel naar mijn gesprek met Robin. Robin.
Ja.
Aflevering 5.
Yes.
Hongerwinter in Hilversum. Hoe erg was het hier? Ik kan me voorstellen dat je... Nou, ik kan me er eigenlijk helemaal niks bij voorstellen. Laat ik dat voorop stellen.
Gelukkig maar.
Ja.
Denk ik dan altijd.
Dat denk ik, ja.
Het was afschuwelijk.
Was het erg hier in Hilversum?
Nou, Hilversum is natuurlijk altijd de discussie... Is Hilversum nou een stad of een dorp? Officieel is Hilversum een dorp. En daar ligt het grote probleem van de hongerwinter in Hilversum. Hilversum werd dus echt door de Duitsers ook gezien als dorp. En volgens de Duitsers konden dorpen, omdat er veel boeren woonden, wel voor hun eigen eten zorgen. En steden hadden hulp nodig. Dus een stad zoals Amsterdam of Den Haag, daar werd eten voor geregeld via boeren die dan, laten we zeggen, een boer op het platteland, die moest eten afstaan aan de Duitsers en die regelden weer dat het naar de stad kon in Amsterdam om daar weer dingen draaiende te houden.
Ja, maar dat was de reden dat steden zoals Amsterdam, Den Haag, dat soort steden kregen wel voedselhulp vanuit de Duitsers, kan ik het zo noemen?
Ja, zo ongeveer. Werd gewoon beter gedistributeerd. Denk aan de fabrieken, denk aan ambtenarij of openbaar vervoer of wat dan ook. Dat moest draaiende houden, anders konden de Duitsers er niks meer mee. Ja, vooral de ambtenarij, dat was ontzettend belangrijk in de nazi-tijdperk. Ja. Of tijdens de Duitse bezetting. Dus zij zorgden ervoor dat het eten van het platteland goed werd verdeeld. Eigenlijk werd gevorderd om dan weer te verkopen of te geven aan bijvoorbeeld bakkerijen of slagers en zo, wat dan ook. In Amsterdam en Den Haag en alle grote steden Leiden. Ja. Zodat zij genoeg te eten hadden. Maar omdat Hilversum als dorp werd gezien, gingen de Duitsers ervan uit dat er genoeg boeren waren om Hilversum te voeden.
De eigen bevolking te voeden.
Om wat bijvoorbeeld wel lukte in Loosdrecht en in Kortehoef en al die dorpen die wel heel veel boeren hadden in verhouding met dorpelingen. Dus in Hilversum was het ontzettend lastig om aan eten te komen. Niet alleen voor burgers, maar wie het meest moeite had, waren onderduikers. Want de Duitsers hadden een heel slim systeem bedacht. Dat waren stamkaarten. Stamkaarten had je al voor de oorlog. Ze gingen al incalculeren dat er voedselschade kon komen. Dus ze hadden stamkaarten bedacht met voedselbonnen. Dus als je wat eten wilde halen, laten we zeggen je wil een stuk brood halen.
Mm-hmm.
Neem je stamkaart mee en een voedselbon en geld. Levert je voedselbon in, laat je stamkaart zien en je betaalt geld en heb je een stuk brood.
Stamkaart zien?
Stamkaart laat je zien.
Ik woon hier of zo, wat staat erop?
Je adresgegevens,
ja.
Waar je geboren bent, waar je woont. Dat systeem had je tot aan midden in de oorlog. Toen kreeg je het persoonbewijs, dus die moest je ook laten zien. Toen had zij eens inkwart bedacht, als je een tweede stamkaart hebt, dan zijn de mensen die al ondergedoken zitten, die vallen af. Want die hebben geen tweede stamkaart. Dus dan kan je niet voor die ondergedoken mensen eten halen.
Door deze tweede stamkaart waren de onderduikers afhankelijk van de mensen van het verzet. Of zoals Toon het noemt, de ondergrondse. Toon heeft hier zelf op jonge leeftijd ook een rol in gespeeld.
Als tienjarige moest ik, werd ik aangesteld als het wegbrengen van voedselpakketten. Voor ondergrondse mensen.
Voor onderduikers.
Onderduikers die daar zaten.
Ja.
En dan moest ik 5 zaterdags moest ik de 5 wegbrengen. En dan moest ik uit mijn hoofd leren waar die mensen woonden.
Ja.
Maar ik kreeg geen briefje mee, ik kreeg helemaal niks. En dan werd ik overhoord zaterdags door mijn vader. En dan zei hij, nou oké, je weet het, ga je gang. En dan moest ik de wegbrengen.
En had je een karretje met...
En had ik een karretje met een poppetje erin en een dingetje en een laagje. Maar daaronder lagen 4 of 5 pakketten.
Voedselpakketjes
en die moest ik dan rondbrengen. Iemand die wilde het niet hebben, want die wist niet waar het vandaan kwam. En zo'n jochie aan de deur met een voedselpakket, hoe kan dat nou? Maar er was maar ooit één dat er geweest is die dat niet aangenomen heeft. Maar de rest nam het altijd graag aan, denk ik.
Voor de mensen die niet ondergedoken zaten, was het ook niet makkelijk om aan eten te komen. Zelfs met een tweede stamkaart. Robin vertelt hoe dat zat.
Op een gegeven moment hadden mensen wel hun stamkaarten, maar geen en bonnen en geld, maar geen eten. Want er was geen eten meer. Er was niks.
Er was gewoon, dat kwam dus mede doordat Hilversum meer inwoners had dan boeren, zeg maar. Hè?
Ja.
En ze door de Duitsers als dorp werden gezien, dus niet genoeg voedsel aangeleverd kregen uit.
Precies.
Uit,
ja. Ja. Dus er was ontzettende hongersnood. Mensen die hadden. Die probeerden allerlei soorten manieren te vinden om aan eten te komen. Ze gingen stiekem op jacht, want dat mocht eigenlijk helemaal niet. Om te kijken of ze een konijn konden te pakken krijgen. Of ze zorgden ervoor dat ze een huisdier, of ze hadden misschien een huisdier, een hond of een kat. En die konden ze dan eventueel opeten, hoe afschuwelijk het ook is.
U hoort zometeen Freek en Adriana over wat zij allemaal hebben gegeten in de winter van 1944.
Mijn vader die nam de schillen maar even, van de schillenboer, van dat ding. En die kookte die ging die naar wassen en maakte die schoon en dan kookte die ze in. Die had die schillen op.
Ja.
Uien, ik ben bij alles gegeten. Uien, bloembollen. Ik heb van alles gegeten.
Ook wat je te eten kreeg.
Wat kreeg je te eten dan?
Nou, lawaaisoep.
Wat is lawaaisoep, sorry?
Nou, dat is gewoon water met een beetje flauwekul erin, wat een beetje groente en gekookt. En dat moest je dan opeten. Dat was niks.
Ik weet nog goed, mijn moeder werkte bij Bordevis. Op de Diependaalse Drift. Die was lid van de kerk en daar werkte mijn moeder. En die hadden een keeshond. En mijn vader die deed dan een beetje de tuin door en die moest ook die hond uitlaten. Maar op een gegeven moment was die hond weg. Ja, die lag bij ons thuis, die werd al geslacht natuurlijk. Dat, ja, die hond die was spoorloos. Dus hij kwam terug en die hond die was weggebroken. En hij ging vechten met een andere hond. En toen is hij er vandoor gegaan. En ik kon hem niet meer krijgen. Het heel verhaal. Maar die hebben wij opgegeten. Dat, ja. Ik ben eigenlijk nou wel eens kwaad om worden als mensen weg, brood weggooien, weet je. Dan komt het weer een beetje bij, weet je. Dan denk ik.
Ja, kunt u zich dat nog goed herinneren, de honger?
Ja, ik heb de laatste twee jaar eigenlijk.
Als je honger hebt, eet je alles. Maar door dit voedseltekort was het eten dat er wel was niet te betalen. Robin kan ons vertellen hoe de mensen probeerden aan eten te komen.
Dus mensen gingen dus op jacht of aten huisdieren. Ja, goed, als je honger hebt, dan.
Dan moet het. Op een gegeven moment kreeg je ook taferelen zoals het eten van tulpenbollen. Zoals iedereen wel weet van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dat is een van de dingen die vaak opkomt. Maar ja. Ja, de gekste dingen werden bedacht om maar gewoon aan eten te komen. Als je naar de kapper moest, we hebben een brief op de website staan, geschreven van een Amsterdammer aan de heer Breimer uit Hilversum.
Ja.
Dat je naar de kapper moet, maar dan moet je betalen in aardappels. Geld werd niet meer aangenomen.
Geen guldens, maar
nee,
met een
aardappel. Gewoon een aardappel. Ja, je moest 3 aardappels geven voor een knipbeurt.
Wat bizar.
Ja, ja.
Ja, dat, dus eigenlijk was het voedsel meer waard dan geld, want geld was er. Tenminste.
Voedsel was heilig.
Ja,
ja, en het hielp ook niet dat mensen heel veel aan zwarthandel deden. Het was ook zwaar verboden voor de Duitsers.
Mm-hmm.
Want dat waren mensen die zorgden ervoor dat ze als eerste bij het eten konden komen en die gingen alles inslaan, zodat andere mensen er niet meer hadden. Als je daarmee gepakt werd, werd je vaak ook gewoon naar een concentratiekamp gestuurd, omdat het echt absoluut verboden was om het egoïstische overlevingsinstinct, eigenlijk kan je het ook wel noemen, maar het was heel, heel, heel verboden.
Ja. Dus als ik was burger van Hilversum,
mm-hmm.
Als ik eten wilde, dan moest ik dus gewoon naar een winkel, dan moest ik mijn stamkaart laten zien, een voedselbon, ik moest ook nog betalen voor mijn brood. En als het op was,
Dan was mocht je naar huis. Ja, er zijn anekdotes van mensen zoals de heer Klinkert, waar we het dagboek van hebben, dat hij zegt dat hij om midden in de nacht, om 3 uur 's nachts zijn bed uitgaat, om 3:30 bij de bakker te staan, in een gigantische rij. En dan zegt de bakker, ik heb brood. Maar er zijn dubbel zoveel mensen als broden. Dus ze moeten de broden door midden maken, of door midden snijden. Ja. Om in ieder geval mensen in ieder geval een half brood te kunnen geven. En dan had je nog geluk. Heel veel mensen waren te laat. Ja. Of het was er niet eens.
Via de Stichting Hilversum in de Oorlog hebben we ook het dagboek van Karel Millet junior. De in 1944 15-jarige omschrijft mooi wat hij in de oorlog ziet gebeuren. Alles uit dit dagboek wordt aan u voorgelezen door Mila de Jong. Karel ziet dat er door de schaarste van voedsel een zwarte markt ontstaat.
Zondag 29 april. Enige clandestine prijzen zijn voor een reep 22,50 gulden. Voor een ei 10 gulden. Een kilo suiker wel 180 gulden.
Als er geen eten meer is, of als je niet in staat bent dit van de zwarte markt te halen, dan kunnen de boeren uit de buurt toch een uitweg bieden? Terug naar Robin. Hij kan ons vertellen waarom dit niet het geval was.
Mensen hebben honger. Er is geen eten in Hilversum. Konden ze niet dan bijvoorbeeld, zoals je net zegt, naar Loosdrecht of naar Kortehoef om daar wat eten te halen?
Heel veel Hilversummers die gingen naar verre gebieden, zoals bijvoorbeeld Harderwijk, richting Harderwijk lopen. Mm-hmm. Naar de andere provincie. Gewoon lopend, want de fiets had je vaak niet meer. Een auto was al helemaal niet aanwezig in die tijd voor normale burgers. Dus ze gingen lopend met een car of wat dan ook. Om bij boeren die verder weg wonen, echt op het platteland, om daar proberen eten te krijgen.
En waarom niet wat dichter in de buurt dan?
Omdat vaak was er geen eten, want dat is dan te dicht bij het dorp. Of te dicht bij Hilversum. Waardoor er al mensen voor waren. Of,
ja,
of loosrechters.
Je moet natuurlijk steeds verder weg om
op een gegeven moment is het, heb je de grotere kans om gewoon verder weg te gaan dan dat je achterom de hoek probeert.
Ja, dat is eigenlijk logisch, ja.
Ja. Ja, hoe verder van de stad af, hoe meer kans je had op eten.
Ja.
En dan moest je geluk hebben dat de boer zin had om je eten te geven. Vaak was het wel zo, maar ook soms niet. En dan was de vraag, wat moest je ervoor betalen? Boeren hoefden op een gegeven moment geen geld meer, want dan hadden ze niks meer aan. Want geld, zoals de kapper zei, dat is niks meer waard.
Nee.
Op een gegeven moment gingen mensen gewoon sieraden of meubels of zeldzame keramiek gingen ze inruilen om een paar aardappels te krijgen.
Ja.
En dan moesten ze op terugtocht. En dan was het oppassen voor de Duitsers. Want sommige Duitsers waren sadistisch genoeg om te zeggen van nou, kom maar hier met dat eten, dan nemen we het voor onszelf mee.
Ja.
Oh. Want of ze vonden het zelf lekker omdat ze zelf te weinig hadden. Of ze, ja,
kan het ook voor dat de Duitsers zelf tekort kwamen?
Ja, ik denk dat de Duitsers ook op rantsoenen zijn geweest.
De vader van Freek was één van die mensen. Ook hij kwam op de terugweg slechtgezinde Duitsers tegen.
Ja, mijn vader, met een paard ging die naar Zwolle. Met die aanhanger had hij bomen langs gemaakt en er stond een paard in. Hebben ze aardappels gehaald met de buurman samen.
Ja.
Toen kwamen ze terug en toen werden ze bij Hoevelaken. Werden ze aangehouden. Ze schoten het paard op, ze namen alles in beslag en toen kwam die lopend thuis. Was hij een week onderweg geweest?
Ja.
Dat weet ik ook nog wel. Toen kon hij helemaal geen ratiemachine natuurlijk.
Honger was overal. Ook in Amsterdam bijvoorbeeld. Terug naar de keukentafel. Robin heeft een brief in zijn collectie. Verstuurd vanuit Amsterdam naar Hilversum.
Die hongertochten die kwamen vaak voor. Je zegt net al zelf te voet of... Of met de fiets. Nou, tenminste, de fiets. Fiets was natuurlijk lastig.
Fiets als je geluk had. Ja. Maar dan... Als je stiekem een fiets had, dan moest je ook weer je fietsvergunning laten zien.
Oh, ja.
En als je niet op dezelfde route was naar bijvoorbeeld werk, waar de fiets voor bedoeld was, dan had je ook een probleem.
Ja. Je vertelt net iets over de brief van de heer Breimer.
Ja.
Die is te lezen bij jullie op de website ook trouwens, toch?
Klopt. Hilversumindeoorlog.nl.
Dus mochten mensen dat interessant vinden, kunnen ze dat even nalezen. Of deze postkaart is het eigenlijk.
Ja.
Deze brief wordt gestuurd naar Sietse Breimer.
Klopt.
Die woont in Hilversum.
Ja.
Op de Gijsbrecht van Amstelstraat nummer...
362.
362. Misschien als mochten de bewoners dit horen, is dat toch, toch bijzonder.
Ja.
Wat schrijft deze vriend hem?
Ja, hij schrijft hem een goed nieuwjaar. Deze brief is verstuurd op 22 januari. Kwam pas een maand later op 22 februari binnen. Dus dat duurde al heel lang voor het postverkeer in Amsterdam, moet je nagaan.
Het duurde lang, maar de brief kwam aan. Erik leest hem aan u voor.
Amsterdam, 22 januari 1945. Geachte heer Breimer, nog hartelijk moet ik u bedanken voor uw antwoordkaartje aan mij. En tevens een zo goed mogelijk 45 toewensen. Gezondheid en veiligheid bovenal, voor u en de uwe. Ons dochtertje Gerda is 28 januari met een buurdame, die haar eigen zoontje ook wegbracht, naar Vaassen op de Veluwe vertrokken. En zodra wij bericht zullen hebben ontvangen dat zij er goed is aangekomen, zal dat voor ons een enorme zorg minder zijn. Gerda was komend van school al eenmaal flauwgevallen van slapte en koude. En ze zou er hier zeker aan onderdoor gegaan zijn. Het centrale keukeneten is net voldoende om niet direct dood te gaan. Een begrafenis kost 1200 gulden. Anders komt uw dode op karton in het graf te leggen, met stro bedekt. Wij eten tulpenbollen in plaats van uien. Er is mij een accu aangeboden. En dat is het enige lichtpunt in deze misère. In Beverwijk scheren de kappers je voor 3 aardappels. Niet meer voor geld. Groet, J.R. Leijenaar, Weteringsgans 36, Amsterdam.
Meneer Leijenaar ging dus naar een gaarkeuken. Die hadden wij ook in Hilversum, toch?
Op het lang gewenst in Hilversum had je een grote gaarkeuken. En daar konden mensen, als je een bonnetje had, kon je eten halen. Ja. Dat was bedoeld voor mensen die niet genoeg geld hadden om zelf eten te kopen. Of wanneer er gewoon geen eten meer was.
Ja, en dat was op het marktterrein?
Ja, bij lang gewenst.
U hoort Freek Gerritsen. Ook hij ging naar de gaarkeuken.
Er was een gaarkeuken. Je had er 2... Tegenover op de hoek van de Herenstraat. Er zat toen oranjeboombier in. Je hebt er ook nog een poosje gezeten. En op de markt had je van die bunkers. En op de gnoes had je ze ook.
Ja.
En dan moest ik altijd met zo'n hele grote kan moest ik soep halen. En dan wachtte mijn moeder buiten, want ik mocht niet mee naar binnen. Want als ze mee naar binnen ging, dan kreeg ze maar 1 schippie. En als kind zijnde, dan kreeg je altijd nog een schootje erbij, weet je wel.
Oh, ja.
Ja. Nou, die soep stelden we aan voor. Als je geluk had, zat er een blaadje in.
Ja.
Maar dat kan ik me nog herinneren, ja.
Naast dat er geen eten was, werd het in de winter van 1944-1945 ook nog eens heel erg koud. Op 26 januari werd er min 13 gemeten in de beeld. Dit zorgde, naast het voedselgebrek, voor nog een uitdaging. Hoe houd je jezelf warm?
Die hongerwinter, er was geen eten. Het was verschrikkelijk koud. Dus er was ook een groot gebrek aan brandstof.
Klopt.
Hele inboedels van huizen werden er doorgestookt.
Ja, alles wat ze konden gebruiken.
Hele bossen werden kaal gezaagd.
Ja, klopt. Waaronder het Korversbos. Want later, nu heb je het Korversplein. Dat was vroeger ook het Korversbos. Maar dat is in de oorlog heel erg veel gekapt. En daar was een gigantische kale vlakte op een gegeven moment. Omdat al die bomen zijn... je had wel een vergunning nodig. Maar al die bomen zijn gekapt voor brandhout.
Ook veel illegale kap natuurlijk.
Ook heel veel illegale kap. Als je daarmee gepakt was, had je ook een gigantisch probleem. Daar waren de Duitsers heel goed in om van dingen een heel groot probleem te maken.
Ja.
Ja, alles wat je kon bedenken. Er zijn ook ontzettend veel huizen die leeg stonden. Dat is ook stiekem gedaan. Van Joodse mensen zijn ook leeg gehaald. Planken zijn van de muren gehaald. Stoelen die er nog zaten, die niet weggehaald zijn.
Alles om maar gewoon vuur te kunnen maken in huis.
Om een beetje warmte te krijgen.
Ja.
En misschien ook om je eten daarmee aan te maken.
Ja.
Bomen werden gekapt, inboedels werden verbrand. Alles om de kachel maar heel even te laten branden. U hoort Toon Strang en Freek Gerritsen.
Ik weet nog wel dat de boom vlak voor mijn school, op de Jan van Heijdenstraat, daar heb ik mee helpen omzagen met mijn vader en zijn buurman.
Ja.
En helemaal kort gemaakt met een man of 3-4. En heel snel, dan moet je nagaan, een grote boom. Nou, is zeker met een diameter van 30 centimeter. Dat was geweldig om te doen.
Ja.
Maar we gingen ook het Korversbos in, hè? Bomen halen.
Ja.
Ja, dat... En die werden dus gauw omgezaagd. En ik heb geen foto meer ervan. Maar ik weet nog wel, mijn slee en dan huppakee. Dan moest het achter elkaar moest het naar huis, hè?
Ja,
ja.
Dan kon je het lekker.
Maar later stond er ook geen boom meer, nergens niet. Hè? Alleen de grote bomen bij het Korversbos, ja, ingang Gooizicht. Die grote bomen staan er nu nog. En daar hebben Amerikaanse jongens of Canadezen hebben daar hun naam of iets ingezet. En dat kun je nog zien, hè? Kun je nog zien dat... die bomen staan, die zijn altijd blijven staan.
We zaten te bessen van de kou. Hey, mijn vader had ook in de voorkant een klein kamertje aan de voorkant waar we in zaten. En dan hadden we een kamer aan de zijkant. Die was helemaal gesloopt. Er zat geen kerstdeur meer in. De hele vloer, alles had mijn vader opgestookt. Want er was niks.
Nee.
Dus dat is me altijd nog wel bijgebleven.
En naast dat het heel koud was en er dus weinig hout was...
Ja, er was weinig hout. Want als er iemand de stoel weggooide of zo, dan vochten ze erom.
Kou en honger. Dat heb ik vooral onthouden uit de gesprekken met de ooggetuigen. Hoe dat voelde, vergeten zij nooit meer. Tegen het einde van de winter komt er dankzij het Zweedse Rode Kruis iets van voedselvoorziening op gang.
Uiteindelijk komt er voedselhulp vanuit de geallieerde kant. Maar ja, die komt pas heel laat op gang, begreep ik.
Ja, het begon eerst met een deal dat de Duitsers hadden met Zweden, met het Internationale Rode Kruis.
Ja.
Die hebben margarine en Zweeds witte brood naar de haven van Delfzijl gestuurd. En die is zo in de vesting Holland verspreid. Of eigenlijk geheel Nederland verspreid die het nodig had.
Karel Millet benoemt het brood in zijn dagboek. Maar hoe het smaakte, weten Adriana en Freek nog maar al te goed.
Vrijdag 20 april. Wij hebben weer 2 broden van het Zweedse Rode Kruis gehad. Van de Bon krijgen we met z'n vieren nu nog maar 2 broden en 4 kilo aardappels per week.
Wat herinner je je daarvan?
Nou, dat we dat witte brood kregen. En dan kreeg ik 1 boterham van mijn moeder. En daar ben ik mee naar buiten gelopen. En bij de bloemenwinkel ben ik op de vensterbank gaan zitten. En daar heb ik het plukje voor plukje uitgehaald en in mijn mond gestopt.
Ja,
en dat weet ik nog heel goed.
Een witte boterham?
Een witte boterham, ja.
En die smaakte naar?
Och man, zo lekker. Ik snoepte ervan. Ik vond het zo lekker, ja.
Snij je witte brood? Dat was net cake. Het smaakte net als cake. Dus nou, kijk, zo smaakte vroeger het brood.
Het witte brood was enorm welkom en later kwamen daar de bekende voedseldroppings bij. Het verdrag daarvoor werd op een voor ons zeer bekende plaats getekend.
Dat hebben de Duitsers zelf met het Rode, of tenminste het Rode Kruis heeft dat onderhandeld met de Duitsers.
Ja, ja, en dat is via Zweden gegaan. Daar hebben ze een akkoord mee bereikt.
En waarom keurden ze dit goed?
De Duitsers hadden er ook niks aan als de Nederlandse bevolking heel slap was. Want dan konden ze niet meer werken en dan gingen ze in protest. De Duitsers moesten ze in leven houden, want anders was het...
Er ontstaat natuurlijk steeds meer onrust als je...
Ja, chaos, dus dat wilden ze voorkomen. Ja. Dus alles om maar een beetje controle te kunnen behouden.
Ja.
Later, veel later pas... In april 1945 heeft de Rijkscommissaris van Nederland, een soort president, dus Arthur Seyss-Inquart, heeft een overeenkomst bereikt met de geallieerde troepen om grote voedseldroppings boven West-Nederland uit te voeren. Dus het is heel cynisch allemaal, maar hij heeft het op het allerlaatste moment afgewacht, omdat hij geen gezichtsverlies wilde leiden.
Nee. En hier is wel een verdrag voor getekend, toch?
Ja, het verdrag van Achterveld.
Ja. Ja, wat ik zo bijzonder vind, is dat we in aflevering 1 zijn we begonnen met Van Heumen.
Ja.
Overleden.
In Achterveld.
In Achterveld. Ja. En 5 jaar later
wordt daar een heel belangrijk akkoord getekend.
Het akkoord voor de voedseldroppings van de geallieerden. Wanneer kwamen die voedseldroppings dan vooral in Hilversum op gang?
Ja, de eerste voedseldroppingen begonnen op 29 april. Vanaf dat moment waren er heel veel vliegtuigen te zien boven Hilversum. Dat waren hele zware Amerikaanse B-17's. En die zaten vol met alles wat je kon bedenken wat ze niet hadden. Thee, vlees, meel, gist, chocola, bonen, aardappelpoeder, zakken en blikken vol. Die kwamen uit de hemel. En heel veel Hilversummers die hebben er ontzettend goede herinneringen aan. Omdat dit eindelijk het begin van het einde was. Ze hadden eindelijk weer eten.
De voedseldroppings kwamen op gang. Hoe hebben Freek en Toon dit beleefd? Ook hoort u een stuk uit het dagboek van Karel Millet.
Op de, waar nu de, bij de media groep zit.
Het mediapark.
Mediapark zit, daar werd het allemaal gedropt. Want het stond er helemaal niet. Er stond maar één file op het hele stuk van Hilversum naar Bussum.
Ja.
Stond daar één file. Nou, dat was van de erfgooiers.
Hoe hoorde je dat het zou komen?
Ja.
Hoe hoorde je dat?
Ja. Hoe dat precies is, weet ik ook niet. Hoor. Dat weet ik gewoon niet.
Je wist het, dat het zou komen. En dan gingen jullie daarheen als, ik kan me voorstellen, met je vriendjes en je vriendinnetjes.
Ja, schitterend. Dat was wat natuurlijk. Hè. Ja, die vliegtuigen kwamen eraan en die vlogen behoorlijk laag.
Ja.
En nou, dan kwamen die parachutes naar beneden met bakken eten. Ja. Dat was geweldig natuurlijk. En ik weet nog wel dat we die blikken hadden met die koekjes, hè. Biscuit, hè? Oh, dat was ook zo lekker. Het zag geen smaak aan, maar het was heerlijk.
Ja.
Ja.
Verwennerij.
Ja.
Ja, ik kan me nog herinneren dat ze het voedsel kwamen droppen bij Kruilo. Je had ook vliegtuigen met dubbele staarten en daar gingen ze droppen. Ja. En dan stonden die militairen, die stonden gewoon in dat gat. Die pakketten naar beneden te gooien.
Ja.
Ik denk, nou, ze zullen wel vastgezeten hebben natuurlijk. Maar ze stonden praktisch op de rand van het vliegtuig.
Zonder ze dat naar beneden?
Zonder naar beneden te zouden. En toen werd alles naar beneden gegooid.
En dat heeft u gezien?
Ja, dat heb ik gezien. Waren een paar van die dubbele vliegtuigen met een dubbele starten. Daar ze die droppingen mee deden. Ook en bommenwerpen. Bommen afgooien natuurlijk.
Ja, inderdaad dan. Maar daar viel voor u niks te halen, want dat werd allemaal afgesloten door de gemeente. Ja, en dat werd later verdeeld onder de...
Ja, ik had ook nog wel het een en ander gejat als kind zijn. en dan kwam je thuis en het werd allemaal weer verdeeld. Maar ik kan me nog goed herinneren, dat waren hele grote sneden witte brood. Dat was net cake.
Vandaag hebben ze weer om 11:30 pakketten uitgeworpen. Mensen stonden op de daken met tafellakens. Het waren er weer 19. Maar er zijn veel meer overgekomen richting Amsterdam. De Duitsers hebben grote vuurpijlen afgeschoten, want daar moesten de pakketten vallen. Alles is zeer goed terechtgekomen, beter dan gisteren. Het waren Amerikaanse Boeing B-17. Zowat de hele school is kwart voor 10 weggelopen om te kijken.
Die pakketten werden dus op de hei gedropt. Maar hoe werd ervoor gezorgd dat dit eerlijk verdeeld zou worden?
Hoe heet de operatie die dan op gang komt?
De operatie heet Operatie Manna.
Ja.
En dat is voor West-Nederland onder het Engelse bevel. En voor de provincie Utrecht had je Operatie Chowhound. En toen ze de lucht kregen van dat het zou gebeuren en dat de voedselpakketten naar beneden zijn gekomen, gingen tientallen, misschien wel honderden burgers gingen verzamelen op de Kruiloze Hei om daar de pakketten bijeen te rapen, te verzamelen en naar het bepaalde plaatsen van de gemeente, zoals de centrale keuken of bij bakkerijen of wat dan ook, om daarvoor te zorgen dat iedereen eerlijk het eten verdeeld kreeg.
Oké, maar dat was dus niet, dat was niet ieder voor zich. Dus dat was vanuit de gemeente, was er misschien iets geregeld over dat er...
Ja,
dat
klopt.
Dat het verdeeld zou worden?
Ja, de gemeente regelde dat alles eerlijk en netjes verdeeld werd onder de gehele bevolking.
Ja.
Maar er zijn uitzonderingen gemaakt. Degene die geluk hadden, mochten na afloop de open geklapte blikken of zo, mochten ze voor zichzelf gebruiken.
Oh, ja.
Dus iedereen die daar aanwezig was, had ook mogelijke kans op iets extra eten.
Ja. En die operatie Faust, jij zegt net dat het komt na de bevrijding op gang. Dus je had eerst Manna en Chowhound. Hebben wij in Hilversum ook iets aan Chowhound gehad?
Nee, Chowhound is echt voor Utrecht.
Oké, dat was niet voor ons. Dus operatie Manna, de dropping van de voedsel... voedseldropping op de Kruiloze Hei.
Ja, dat is operatie Manna. Met de bevrijding van Hilversum begon ook operatie Faust.
7 mei.
Op 7 mei,
ja.
Met vrachtwagens vol met levensmiddelen in blik. Dat werd allemaal verspreid of gestuurd naar de distributiekantoren in Hilversum. En wat er in deze pakketten zaten was vooral biscuit. Ontzettend veel biscuitblikken, vol met biscuitjes. Ook blikken vlees, vet, melk, suiker en zout. Het belangrijkste om in ieder geval goede voeding binnen te krijgen.
Ja.
De belangrijkste opdracht na de oorlog met de wederopbouw was om iedereen weer op gezond gewicht te kunnen krijgen.
Ja, ja, daar over de bevrijding hebben we het natuurlijk de volgende aflevering, de laatste ook. Maar goed, als vooruitblikje daarop hebben we nu dus operatie Faust, waarin waarin de geallieerden met grote vrachtwagens vol met voedsel de Hilversumse inwoners kwamen helpen met voedsel.
De distributiebonnen die gingen wel door, zodat iedereen eerlijk het eten kon krijgen. Maar mensen hoefden niet meer bang te zijn dat er geen eten meer was.
En je moest nog wel je voedselbonnen inleveren.
En mensen konden weer genieten van versnaperingen zoals chocola.
Ja, kauwgom. Hier vertelt meneer Gerrits ook nog wat moois over.
We kregen van alles.
Ja.
Die Canadezen. Kauwgom, vooral kauwgom, dat was het.
Was dat?
Ja, och man. Ja, die Canadezen hadden kauwgom en chocola. Hè. Chocolade is ook heel veel. Hè.
Ja, Robin, dank je wel weer. Dit was aflevering 5, maar zoals u van ons gewend bent, heeft mevrouw De Bruin het laatste woord. Nog heel even, mevrouw De Bruin. Dan mag u weer zingen voor Hare Majesteit.
Al zijn de tijden droevig, vol zorgen, zwaar en bang. Al mag men ook niet zingen, Oranje leeft nog lang. Maar we moeten blijven hopen, want eenmaal komt de tijd dat wij weer blijde mogen zingen voor Hare Majesteit. Dat is voor een kind toch mooi, hè?